Laten we ter inleiding iets lezen uit 1 Koningen 18, het verhaal van Elia. De algemene titel van deze serie van 6 is eigenlijk: dit is de tijd van puntje, puntje, puntje. En vanavond gaat het over Elia en de volgende keer over de tijd van Mozes en de keer daarop. Nou, dat verklap ik nog niet. Ik heb al ontdekt dat lied 570 voor velen een ingewikkeld lied is. Ik heb er wel eens vaker over gesproken, niet in 6 keer, maar dan in 1 keer. En dan zeiden de mensen, hé, nou snap ik eigenlijk dat lied. Dus als hier mensen zijn die zeggen, in het bundel opwekking staan van die oppervlakkige liederen. Nou, ik heb 6 avonden nodig om dit lied uit te leggen. Want het is, je moet behoorlijk wat in de Bijbel thuis zijn om alle fijne kneepjes in dit lied te kunnen vatten. Verschillende episoden uit Israëls geschiedenis worden in dit lied aangehaald. En vanavond gaat het over de tijd van Elia. 1 Koningen 18 hebt u intussen opgezocht. En dat is een heel lang hoofdstuk. Ik begin te lezen in vers 17 uit de NBG-vertaling. Zodra Achab Elia zag, zei Achab tot hem: zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? Doch hij zei: ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden des Heeren hebt verzaakt en de Baals zijt nagelopen. Nu dan laat heel Israël bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van de Asherah, die van de tafel van Izebel eten. Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het gehele volk en zei: hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volgt hem na, maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Voort zei Elia tot het volk: ik ben als profeet des Heeren alleen overgebleven en de profeten van de Baal zijn 450 man. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houden en op het vuur leggen, maar geen op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen. Dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heeren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het volk, het hele volk, antwoorden, dat is goed. Nou, dan hebben we een aantal verzen over de stumperige pogingen van de Baalspriesters om hun God te bewegen vuur te laten neerdalen. En dan staat er in vers 30, toen zei Elia tot het hele volk: nader tot mij. En het hele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heeren dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen naar het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heeren gekomen was: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heeren en maakte rondom het altaar een groeve ter wijte van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hieuw de stier aan stukken en legde die op het hout. Toen zei hij: vult 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zei hij: doet het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Daarop zei hij: doet het ten derde male. En ze deden het ten derde male, zodat het water rondom het altaar liep. Zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zei: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde en lekte het water in de groeven op. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: de Heere die is God, de Heere die is God. Daarop zei Elia tot hen: grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kizon en liet hen daar slachten. Tot zover uit het woord van God. Het is nogal ongebruikelijk om een serie Bijbelavonden te baseren op een lied. Maar dit is ook wel een heel bijzonder lied. Het zegt ons 6 maal, vandaar 6 avonden, dat dit de tijd is van, en dan wordt verwezen naar een bepaalde episode uit de Bijbel. Blijkbaar met de gedachte dat er een frappante overeenkomst is tussen onze tijd en de tijd die in die paar regels wordt beschreven, zoals in dit geval de tijd van Elia, of de tijd van Mozes, de tijd van Ezechiël, de tijd van David. Die 4 worden hier met name genoemd. Dat is wel heel bijzonder. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat als wij zeiden, kom Heer Jezus, dan dachten wij aan de wederkomst. Het was een beetje de gedachte, ach, het is hier allemaal 1 groot tranendal, het is hier allemaal ellende, maar als straks Christus terugkomt, dan wordt alles goed. Nou is dat allebei ook wel een beetje waar, en het tweede is helemaal waar. Maar als vandaag gezongen wordt, gezegd wordt, kom Heer Jezus, dan is dat, u vindt dat in verschillende liederen in de opwekkingsbundel, iets heel anders. Dan is dat niet, wilt u terugkomen met de wolken des hemels, of wilt u terugkomen om uw gemeente tot u te nemen. Maar dan is het, kom nu hier met uw kracht, met uw Heilige Geest, met uw gezegende tegenwoordigheid in ons midden en doe uw werk. Hoe meer je gericht bent op de wederkomst, en dat is op zichzelf een goede zaak, maar des te gemakkelijker kun je ook het idee krijgen dat het nu allemaal niks is en dat het ook niks meer wordt. En hoe meer je gericht bent op het heden en als kom Heer Jezus mag gaan betekenen, kom nu met uw geest en zegen ons, dan ben je er meer op gericht dat God ook in onze tijd nog bijzondere dingen wil doen. Ik gebruik daarvoor een beeld dat ontleend is aan het Oude Testament, dat u een paar keer vindt. En ik lees het u snel even voor. Snel betekent u mag het gewoon horen, u hoeft het niet per se zelf op te zoeken. Het ene is een bekend woord uit Hosea, hoofdstuk 6. Waar de profeet zegt, kom laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten 3e dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, we willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. Nou komt het. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. De Statenvertaling zegt zo mooi, de spade regen. En zo heb ik het eigenlijk ook nog steeds in mijn hoofd zitten, met die mooie uitdrukking. De spade regen. In Israël had je 2 belangrijke regenperioden. In het najaar, dat was erg belangrijk om het zaad te laten wortels schieten. Dat was de eerste regen, de vroege regen. Maar de late regen was ook erg belangrijk om het opgeschoten zaad dat al naderde naar de oogst, om dat tot volle rijping te brengen. Bij het Loofhuttenfeest bad men om de vroege regen. Maar als het voorjaar vorderde en er lange droge perioden waren, dan bad men om de late regen. Die regen die komt voor de oogst. Als je de oogst verbindt met de wederkomst van Christus, dan betekent de late regen een bijzondere zegen van de Heilige Geest in de laatste fase. Dat is hier natuurlijk in de geschiedenis van Israël. Maar je kunt dat ook alleszins toepassen op de geschiedenis van de gemeente, want daar gelden exact dezelfde principes voor. U vindt dat ook in Zacharia 10, vers 1. Vraagt van de Heere regen ten tijde van de late regen. Die late regen heeft zo zijn eigen periode, maart, april. En vraag in die periode, als het er naar uitziet dat het droog is, om die late regen. Nou weet u, regen is, zoals water in het algemeen, een beeld van de Heilige Geest. Daarom zeggen we ook dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat horen we niet pas in het Nieuwe Testament, dat vindt u ook al in het Oude Testament. In Jesaja 44 vers 3, ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge, ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost. En mijn zegen op uw nakomelingen. Daar ziet u dat regen een beeld is van de Heilige Geest. En waarom is dat nou zo treffend? Omdat in de dagen van koning Achab het nu juist de regen was die ontbrak 3,5 jaar. In 1 Koningen 17 begint de geschiedenis van Elia. Hij valt zomaar pardoes het verhaal binnen, zonder enige inleiding. Hij komt zomaar de troonzaal van koning Achab binnen en kondigt hem aan die bekende woorden: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft in wiens dienst ik sta, er zal in deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. 1 Koningen 17 vers 1. Als je daar nu Jacobus 5 naleest, helemaal het Nieuwe Testament, dan lees je daar iets wat niet in Koningen staat. Daar zie je dat Elia daar zelf om gebeden heeft. Hij bad een gebed. Jacobus wil daarmee aanduiden hoe geweldig de kracht van het gebed is. Elia bad een gebed en het regende niet 3 jaar en 6 maanden. Dus wat in 1 Koningen 17 alleen maar een aankondiging, een aangap is, daarvan blijkt in Jacobus 5 dat dat op het gebed van Elia zelf was. Nou, zijn daar nou de profeten voor? Om zulke rampen af te roepen over het volk van God? Ja, dat kan een profeet van God doen. Elia was zo diep verslagen over het feit dat Israël onder leiding van de koning Achab en de nog goddelozere koningin Izebel de Baals en de Astartes en de Asjera's diende, en dat zij de God van Israël totaal vergeten hadden. Hij was daar zo verontwaardigd over dat hij tegen de Heere zei: Heere, alsjeblieft, hou maar op, laat het maar niet meer regenen. Daar was hij zelf ook de dupe van. We weten hoe hij gevoed moest worden op wonderbaarlijke wijze om in leven te kunnen blijven. Maar hij bad het omdat hij zei, als het ware in nieuwtestamentische taal, de zegen van de Heilige Geest, waarvan de regen een beeld is, kan op dit volk niet neerkomen. Als ik dat nou meteen nieuwtestamentisch even doortrek, en ik vraag u, zouden u en ik met vrijmoedigheid kunnen bidden vandaag om die spade regen, die bijzondere doorwerking van de Heilige Geest, of zeg zelfs maar uitstorting van de Heilige Geest in deze laatste dagen, kort voor de komst van de Heer Jezus, zouden u en ik met vrijmoedigheid daarom kunnen bidden? Terwijl iemand als Elia precies het omgekeerde bad en zei als het ware: Heere, ze hebben het niet verdiend, onthoud hun uw zegen. Maar diezelfde Elia zei tegen Achab: het gaat wel weer regenen, maar dan alleen als ik het gezegd heb. Dat betekende ook, dan ga ik opnieuw bidden. En dan komt de regen er weer. Maar dat kan maar op één manier. Dat zegt hij hier nog niet, maar dat blijkt later. Dat kan maar op één manier. Als Israël zich weer afkeert van de Baals en zich bekeert tot de Heere God. Zou het nou denkbaar zijn, lieve mensen, dat de Heilige Geest ook vandaag alleen maar weer onder ons volk op een bijzondere wijze werkzaam kan worden? Zo werkzaam dat het doet denken aan een nieuwe uitstorting. Dat dat alleen maar kan gebeuren als ook wij de vreemde goden wegdoen. Want daar gaat het over. Dat is het eerste stukje van het lied. Dit is de tijd van Elia die het woord van de Heer tot ons spreekt. En wat is het woord van de Heer? Het woord van de Heer is: bekeer u tot de Heer en doe de vreemde goden weg. Het refrein dat we straks, hoeveel keer hebben we het gezongen? Een heleboel keren. En dat past natuurlijk ook, hè? Het is alsof wij al die stemmen van het volk Israël het horen zeggen: de Heere, Yahweh, die is God. Yahweh, die is God. En in het lied is het zo weergegeven: er is geen God als Yahweh. En dat verwijst terug naar die tijd van Elia. En in dat refrein, dat het meest aansluit bij de eerste regels van het lied, want ze herinneren aan de woorden die Israël op de Karmel sprak: de Heere, die is God, er is geen God als de Heere, geen God als Yahweh. Dat refrein geeft nou net precies aan waar het om gaat. Want als er geen God als Yahweh is, je kunt ook lezen geen God dan Yahweh, dat wil zeggen er is er maar één, dat is Hij. Geen God, even een taallesje. Er is geen God als Yahweh, dat betekent niemand is met hem te vergelijken. Er is geen God dan Yahweh, betekent er is er maar één, dat is hij. Dat zijn de fijnzinnigheden van de Nederlandse taal. Het is allebei waar trouwens, je mag het allebei zingen. Maar die uitspraak die we zo vaak herhaald hebben, dat betekent niemand van de goden is met hem te vergelijken. Niemand van de goden is met hem te vergelijken. Geen Baals, geen Astartes, geen Asjera's. Lieve mensen, is dat niet een beetje wonderlijk? Niemand van de goden is met hem te vergelijken. Christenen zijn toch monotheïsten? Ze geloven toch maar in één God? Als wij in één God geloven, hoe kunnen we dan zeggen dat niemand met hem te vergelijken is? Geen goden kunnen aan hem tippen. Dan zijn er toch helemaal geen goden die je met hem kan vergelijken? Nou, die merkwaardigheid hebben wij al in het eerste gebod van de 10. De 10 geboden, althans in de telling die wij erop nahouden. Want Israël, die zegt, nee, het zijn geen 10 geboden, het zijn 10 woorden. Zo staat het er ook letterlijk. En dan is het eerste woord, ik ben de Heere, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Maar goed, in onze telling is het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is merkwaardig, want je zou zeggen, hoe kan dat nou? Er is toch maar één God, dus hoe kunnen we nou andere goden voor zijn aangezicht hebben? Nou, de Bijbel kent een heleboel goden. Dat zal u nou verbazen. Maar als Israël uitgeleid wordt uit Egypte, dan zegt de Heere God in Exodus 12, vers 12. Zal ik zo vertellen, Mozes, ik heb bij die uittocht niet alleen maar met de farao van doen. Ik heb een strijd met de goden van Egypte. Exodus 12, vers 12. Is dat geen merkwaardige uitspraak? Wat zijn die goden van Egypte? Soms vind je in de Bijbel deze lijn. Goden van afgoden, afgoden van hout en steen en goud en zilver. Dat stelt niks voor. Dat is gewoon maaksel van mensenhanden. Ze kunnen niet horen, ze kunnen niet zien. Het is zelfs dwaas dat een mens zich voor dat soort levenloze dingen neerbuigt. Dat is één lijn. Dat is ook zo. Het is dwaas om je voor een beeld neer te buigen. Maar er is ook een andere lijn. En die andere lijn houdt in dat als je je voor een beeld neerbuigt, je eigenlijk neerbuigt voor de demonische macht die daarachter schuil gaat. Je vindt dat in Deuteronomium 32 vers 17. In 1 Korinthe 9 vers 20, 19 en 20. En ook in Openbaring 9 vers 20. Je vindt dat 3 maal in de schrift vermeld. En steeds wordt daar duidelijk gemaakt, als je je buigt voor de afgoden, dan buig je je eigenlijk niet voor dat hout en die steen en dat goud en dat zilver, maar dan buig je je voor de demonische machten. Goden, zo worden ze vaak in de Bijbel genoemd, maar goden zijn in feite demonische machten. Ze verdienen niet echt de naam goden. Het zijn engelmachten die door de mensen als demonen vereerd worden. In de psalmen vind je dat heel vaak. Ik moet er heel even over uitweiden. Heel merkwaardig is psalm 82. God staat in de vergadering ter goden. De uitleggers zeggen dan gauw, ja, dat zijn aardse rechters, maar daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof dat het echt die engelmachten zijn aan wie God het bestuur over deze aarde heeft toevertrouwd. Daarover moet u maar uitvoerig lezen als u dat interesseert in mijn boek De Negende Koning. Het gaat hier over echte, bovennatuurlijke hogere machten. Dat kunnen hele negatieve zijn, zoals de goden die door de volken vereerd worden, dan zijn het echte demonen. Het kunnen ook volkeren zijn, het kunnen ook goden zijn, eenvoudig in de zin van engelmachten die bij God in de hemel zijn. Bijvoorbeeld in Psalm 89 vers 7. Wie in de hemel kan de Heere evenaren? Wie onder de goden is de Heere gelijk? Dit is zo'n merkwaardige tekst in Psalm 89. Wie onder de goden is de Heere gelijk? En daar zou ik nog veel meer voorbeelden van kunnen noemen. Goden zijn reële machten. Toch zijn wij monotheïsten, want er is maar één echte God. Deze goden zijn niets anders dan geschapen engelen. Die aan God, de God der goden, zoals hij menigmaal genoemd wordt, onderworpen zijn. De enige reden waarom ze goden heten is omdat ze door de volkeren, de heidense volkeren, als goden worden vereerd. En in het eerste gebod zegt de Heere God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat wil zeggen, ik ben absoluut uniek. En een van die engelenmachten die ik geschapen heb en die door de heidenen als goden worden vereerd, ik wil niet dat jullie dat ook doen. Jullie moeten begrijpen dat die goden aan mij onderworpen zijn. Dat het slechts engelmachten zijn. Daarom kunnen ze wel machtig zijn hoor, want anders zou de Heere God niet hoeven te zeggen dat hij een strijd heeft met de goden van Egypte. Maar hij zegeviert over ze. Bij alle 9 plagen zie je dat elke keer in een van die plagen had God weer een andere God van Egypte te pakken. Dan laat ik alleen het 9e plaag nemen, 3 dagen duisternis. Dat kwam omdat de oppergod van de Egyptenaren de zonnegod was. Elke morgen aanbaden ze de zonnegod, omdat hij weer zo vriendelijk was, zich te vertonen. En God zegt, maar ik ben machtiger dan die zonnegod. Als ik wil dat het op een ochtend gewoon donker blijft, dan blijft het gewoon donker. Daarmee uit. 3 dagen lang. God zegevierde over de zonnegod. God zegeviert over alle goden. God is sterker, heerlijker, groter, machtiger dan alle goden. Waarom zijn mensen dan zo dwaas om toch elke keer zich voor die goden neer te buigen? Dat is een goede vraag. In de loop van de geschiedenis van Israël vind je meermalen dat de mensen op een echt demonische gedachte kwamen. Als het wat slechter ging, dan dachten ze niet, dit is een beproeving. Maar dan dachten ze, dat komt doordat wij de goden niet vereerden. In Jeremia vind je dat. Zolang wij de goden vereerden, ging alles goed met ons. Maar toen wij onder de druk van de profeten die goden eraan gaven en ons weer bekeerden tot de God van Israël, toen ging het steeds slechter. Het was dus stom van ons, hadden we niet moeten doen. We hadden trouw moeten blijven aan de goden van de omringende volkeren, van de Babyloniërs of de Kanaanieten of wie het ook zijn. Daar zit dus niet alleen maar verering achter, maar ook nog eens demonische listen die de harten van die mensen in beslag nemen, zodat ze denken dat het ze beter gaat als ze de vreemde goden aanvaarden. Nou, denkt u meteen, misschien, wat hebben wij daar nou mee te maken? Wij buigen ons toch niet voor beelden van hout en steen, goud en zilver? Nou, in eerste plaats is dat niet waar. In april was ik in China en ik heb zo ongeveer alle tempels bezocht van alle godsdiensten die je kan verzinnen in Shanghai. Taoïsten en boeddhisten en hindoes tot de Rooms-Katholieke Kerk aan toe en overal zag ik mensen zich neerbuigen voor beelden. Wat ze voor theologie erbij hadden, kan me nou even niet schelen, maar ze bogen zich allemaal voor beelden. Het zit blijkbaar heel diep in de mens. Paulus zegt niet voor niets in 1 Korinthe 10, ontvlucht de afgoderij. Daar heeft hij het over letterlijke afgoderij. Want die Korintiërs kenden de afgodstempels in Korinthe en ze hadden de neiging om zich daar ook voor neer te buigen voor die afgoden. Al was het alleen maar daar afgodenvlees te eten, waardoor de grens tussen afgoderij en gewoon vlees eten al wat vervaagd. Paulus zegt, hou je er buiten. Ga niet zitten te sjoemelen op dat grensgebied. Maar er zijn andere keren dat Paulus en ook andere apostelen dat woord figuurlijk gebruiken. En dan komt het heel dicht bij ons. Want wat ik u zeggen wil vanavond is, wij zijn net zo dom als die Canaanieten, als die Israëlieten, die de goden van de Canaanieten overnamen. Afgoderij zit heel diep in ons eigen hart verankerd. Wij zijn geen haar beter. En als we in deze avond de 6 probleemvelden gaan beroeren, dan zeg ik vanavond dat eerste probleemveld, waarom de spaderegen wellicht nog niet doorbreekt in dit land, is afgoderij. Hoe vreemd u dat misschien ook vindt. In de dagen van de Heer Jezus zie je dat bij de fariseeën en schriftgeleerden. Die keken een beetje neer op hun vaderen. Want de vorige generaties tot aan de Babylonische ballingschap hadden alle mogelijke afgoden vereerd. Salomo had vele vrouwen en al die vrouwen brachten hun eigen Moabitische en Ammonitische en Amoritische en Babylonische en Egyptische afgoden mee. En die fariseeën en schriftgeleerden, het Nieuwe Testament, die keken daarop neer. Dat hebben wij nooit gedaan. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap heeft Israël nooit meer omgekeken naar de afgoderij. Dus je zou denken, dat zat wel snor met hen. Dat zat wel goed. Maar in het Nieuwe Testament zie je dat er ook zoiets bestaat als geestelijke, figuurlijke afgoderij. Misschien is die nog wel veel geraffineerder. Want je kunt wel neerkijken op die mensen die in al die tempels zich buigen voor godenbeelden. Behalve in de moskee, daar heb ik het niet gezien. In de synagoge heb ik het ook niet gezien. Ik ben geloof ik wel in mijn 10 verschillende godsdiensten geweest in Shanghai. Ik heb ze allemaal afgelopen. Ik dacht, nou wil ik het ook allemaal weten ook. Allemaal. Die twee plekken niet. Die twee plekken niet. Maar overal zag je mensen zich neerbuigen voor beelden. Wij denken misschien dat wij daarboven verheven zijn. Net als die fariseeën en schriftgeleerden. Maar in het Oude Testament zie je al dat de profeten zeggen, en ik denk dan heel speciaal aan profeet Samuel, als hij koning Saul ontmoet. Dan zegt hij tegen koning Saul, u bent ontrouw geweest. U hebt al die beelden van de Amalekieten wel verwoest. En u denkt dat u daarmee een hele Piet bent. Dat u dat heel mooi gedaan hebt, maar ten diepste zit die afgoderij in uw eigen hart. En dan zegt hij in 1 Samuel 15 vers 23, ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van Terafim. Terafim, dat was een soort huisgoden. Denk maar aan het verhaal van Jacob en Rachel. Ongezeggelijkheid is afgoderij. Want wat betekent ongezeggelijkheid? Dat betekent, ik onderwerp mij niet aan het gezag dat boven mij gesteld is. En dat is altijd afgeleid gezag, want het is altijd gezag dat van God komt. Of het nou het gezag van je ouders is, of van de oudsten in de gemeente, of ouderlingen, hoe ze bij u ook mogen heten. Of het zijn de politieke autoriteiten. Het is altijd afgeleid gezag. Het betekent altijd, als je daar aan onderwerpt, dan onderwerp je aan het gezag van de Heere God. Maar als je je daar niet onderwerpt, dan ben je ongezeggelijk. Dan ben je weerspannig. En weerspannigheid is toverij, wordt daar gezegd. Want bij toverij kom je op het terrein van de demonische machten. En weerspannigheid betekent dat je je begeeft op het terrein van de demonische machten. En ongezeggelijkheid is afgoderij. Dat betekent er komen andere goden in je leven dan degene aan wie je onderworpen moet zijn, de God met een hoofdletter. Dat zijn andere goden. Ongezeggelijkheid betekent ik onderwerp me niet aan de gezagsinstanties die God boven mij geplaatst heeft, maar aan andere. Meestal zitten die in je eigen hart, want je kunt zelfs van je eigen hart een afgod maken. En er zijn meer van dat soort voorbeelden. U weet dat de eerste Johannesbrief eindigt op een schitterende manier. En anders vertel ik het u nog even. In Johannes 5 vers 20. Daar gaat het over de Heer Jezus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Prachtig slot. Met deze lofprijzing op de Heer Jezus. Wij zouden denken, nou dat was een mooie manier geweest om die brief te beëindigen. En dan komt er nog één regeltje achteraan. Je denkt, waar komt dat nou ineens? En dat is dan de slotregel van die hele brief. Daar staat, ik zeg het maar weer in mooie Statenvertalingtaal, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Dat is wonderlijk. Het lijkt bijna een gedachte achteraf van de apostel, alsof dat er nog even bij moet. Maar ik denk nou juist omdat het volgt op vers 20, dat het precies weergeeft waarom het gaat. Wacht u voor de afgoden. Als je even naar het Nederlandse woord afgaat, afgod is alles wat ons van de ware God afvoert. Een afgod trekt ons af van de ware God van de Bijbel. Als daar staat van de Heer Jezus, deze is de waarachtige God in het eeuwige leven, en er staat palachtig, kinderen, wacht u voor de afgoden, dan betekent dat, wacht u voor alles wat u kan afvoeren van hem die het ware, de ware God in het eeuwige leven is. Begrijpt u wat Johannes wil zeggen? Hij zegt tegen ons ook, zijn er afgoden in je leven? En daarmee bedoelt hij heel concreet, zijn er dingen in je leven die als het erop aankomt, als je maar eerlijk genoeg zou zijn, belangrijker voor je zijn dan de eeuwige God in het eeuwige leven. De waarachtige God in het eeuwige leven, dat is de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Als die fariseeën en schriftgeleerden konden zeggen, wij buigen ons niet voor de afgoden. Nee, dat doen wij niet. Kijk maar, ons huis, onze tempel, je zult nergens een afgodsbeeld tegenkomen. Nee, maar dan geeft de Heer Jezus als het ware aan, bij jullie is die afgoderij op een veel geraffineerdere manier aanwezig. Jullie zijn jullie eigen afgod, jullie vereren jezelf, jullie steken jezelf de lucht in. Door openlijk aalmoezen te geven en andere goede daden te verrichten, zodanig dat jullie door de mensen gezien worden. Als jullie vasten, dan zullen jullie ervoor zorgen dat iedereen het ziet ook. Jullie zoeken de eer van mensen, jullie afgod zit in je eigen hart. Dat is je eigen reputatie, de eer die jij zoekt bij de mensen om je heen. Niet de eer van God die je zoekt. Je eigen ego is je eigen afgod. Bij jullie is die afgoderij net zo sterk, zegt de Heer Jezus als het ware, alleen op een veel geraffineerdere manier. Wat is er ook in het kerkelijk leven niet heel veel van dat soort zelfafgoderij. Egotripperij, dat is zo'n mooie moderne term. Ook hoeveel geestelijke leiders zijn in feite niet bezig hun eigen kleine imperiumpje te bouwen. Zijn eigenlijk toch, soms lijken ze zichzelf er nauwelijks van bewust te zijn, bezig hun eigen keizerrijkje op te richten. Hun eigen wereldje waarin zij in het middelpunt staan. Het is zo'n groot gevaar. In Efeze 5 vers 5 vindt u daar een ander voorbeeld van, waar Paulus zegt, hebzucht. Een hebzuchtige is een afgodendienaar. Want een hebzuchtige is een graaier. Hij zoekt zijn eigen voordelen. Ook daar is hij eigenlijk zijn eigen afgod. Het gaat om hem. Het gaat erom dat hij ontvangt. Dat hij dingen naar zich toe haalt. Dat kan geld zijn. Dat kan goed zijn. Dat kan ook in het onstoffelijke vlak liggen. Eer, aanzien, roem. Eer van mensen. Een graaier, of het nou van geld en goed is of van onstoffelijke zaak. Maar weer, je staat jezelf in de weg. Het is een hele subtiele vorm van afgoderij. Maar daarom wel reëel. Elia was een man die heel eenzaam stond in Israël. Later wrijft God het hem in. Er zijn er nog 7000 Elia die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. Dat is waar. Elia had ze niet zien staan. Dat is misschien wel jammer. Want dan had hij niet gezegd, ik alleen ben overgebleven. Maar je kunt tegelijkertijd wel zeggen dat die 7000 dan blijkbaar toch wel aardig goed verstopt zaten. Ook hier in hoofdstuk 18 vers 21, dan zegt hij in vers 22, ik ben als profeet des Heeren alleen overgebleven. Hij was misschien niet de enige getrouwe, er waren nog 7000, maar hij was wel de enige profeet des Heeren. Hij was wel de enige die zijn mond durfde open te trekken. Tegen het onrecht, tegen de afgoderij, tegen, want u moet zich voorstellen wat afgoderij van de Baals en de Astartes betekende. Dat waren vruchtbaarheidsgoden, over regen gesproken. Baal is de god die het regen laat neerdalen op het land. Daar was het ook verbonden met verschrikkelijke ontucht. De regen werd aangeduid als het mannelijk zaad van de Baal, dat neerkwam op de aarde, die als een moeder is en de vrucht voortbrengt. En om Baal gunstig te stemmen bedreef men ontucht om zich daardoor één te maken met de Baal. Dus de Baalsdienst was verbonden met de meest grove liederlijkheid, tempelprostitutie en hoe het allemaal heten mogen. Dat maakte het nog extra walgelijk. Izebel was de grote leidster daarin. Zij wordt beschuldigd van hekserijen en toverijen. Dat wil zeggen, zij was een regelrecht instrument in de handen van de demonische machten. Want de goden die zij vertegenwoordigde, daarvan was zij bij uitstek de representante. Heel dit volk was in de greep niet alleen maar van een misvatting, een vergissing, dat je Baal beter kan dienen dan de Heere God. Ze waren in de greep van de demonische machten. Dat is afschuwelijk. En juist omdat die ontucht bedoeld was om regen te brengen, zei Elia, Heere, alsjeblieft geef ze geen regen. Want dan zien ze dat die regen niet van Baal komt en dan gaan ze hopelijk weer roepen tot u. En dus kwam er geen regen. Als Achab Elia tegenkomt, dan zegt hij, ik citeer alweer de Statenvertaling, zijt gij daar, gij beroerder Israëls. Oh, dat is toch veel mooier dan wat hier staat. Gij die in Israël in het ongeluk stort. Dan komt het wel op neer. Het is wel handig dat we deze vertaling ook hebben. Dan weten we tenminste wat beroerder Israëls betekent. Maar dat is één mooie uitdrukking. Gij beroerder Israëls. Dat is interessant. Niet waar? Zo zitten mensen in elkaar. De enige die geen schuld had aan de ellende die over Israël was gekomen, die krijgt de schuld. Al heb je het gedaan, krijg je toch de schuld. Of beter gezegd, in dit geval heb je het niet gedaan. Hij kreeg de schuld, alsof hij het gedaan had. Alsof hij Israël in het ongeluk had gestort. Waarom? Omdat hij de boodschapper was geweest van dit onheil. Hij was alleen maar de boodschapper geweest. Boodschappers zijn vaak gestenigd in de geschiedenis vanwege hun slechte boodschap. Alsof zij het zelf konden helpen dat ze zo'n slechte boodschap moesten brengen. Nee, zegt Elia, dat hebt u gedaan, koning. En uw vrouw erbij. Jullie hebben Israël in het ongeluk gestort, doordat jullie de Baals zijn gaan dienen. En jullie hebben 450 Baals priesters en nog eens 400, of eigenlijk profeten zijn. Dat zijn eigenlijk geen priesters. Het gaat er niet zozeer om dat ze offers brengen, maar dat ze profeteren. Dat wil zeggen, door hun mond heen spreken de demonische machten met al hun fluisteringen. Het zijn geen priesters, het zijn profeten. Ze misleiden het volk met hun sissende slangenklanken. Dat is nog veel gevaarlijker. Er lopen vandaag heel wat van dat soort profeten rond. Ik zal maar niet proberen er een beschrijving van te geven. Profeten met klanken die regelrecht van de slang komen. Het was wat deze mensen zeiden, waarom ze zo gevaarlijk waren. Maar hij zegt tegen Agab, en je kunt zien dat Agab het water tot de lippen, maar figuurlijk, want er was helemaal geen water meer, het water tot de lippen gestegen was. Dat hij Elia's woord onmiddellijk ter harte neemt. Elia zei, laat iedereen maar bij elkaar komen op de Karmel. En Agab stuurt inmiddellijk boodschappen erop uit, interessant genoeg naar alle 12 stammen. Dit is zo belangrijk, dit gaat zelfs boven de scheiding tussen de 10 en de 2 stammen uit. Naar alle Israëlieten, later zie je dat ook, dat Elia nadrukkelijk alle 12 stammen erin betrekt. Dat is mooi. Er was toen een verdeeldheid tussen de 10 en de 2 stammen. Nou, wij kennen een nog veel grotere verdeeldheid. Enorm. 12 keer gereformeerd en 120 keer evangelisch. Ga er maar tegenaan staan. Maar als de regen van Gods geest op het land gaat uitgegoten worden, dan zullen we merken dat die kerkmuren er niet meer toe doen. Daarom geloof ik, een paar dagen geleden zei iemand tegen mij, Willem, geloof je niet dat die opwekking al lang aan de gang is? Misschien nog niet op zo'n dramatische wijze, maar u weet, als het maar lang genoeg motten regent, dan wordt het grond ook nat. Al is het dan niet meteen zo'n plensbui. En het loutere feit dat we ook vanavond in zo'n zaal zitten met hier mensen uit allerlei kerken en kringen, wat vroeger nauwelijks denkbaar was, dat laat al zien dat we weer ogen beginnen te krijgen samen voor de 12 stammen van Israël. Figuurlijk betekent dat voor het hele volk van God. Uit wat voor kerken en kringen mensen ook komen. We letten veel minder op dat wat ons scheidt van elkaar. En we hebben veel meer oog gekregen op dat wat ons bindt. Dat is al een werking van Gods geest die in ons land gaande is. En die we niet moeten verminachten. Goed, daar komen ze allemaal bij elkaar. En Elia confronteert onmiddellijk deze 12 stammen. Hoe lang zullen jullie nog aan beide zijden mank gaan? Dat zie je heel vaak. Hè? Ik bedoel, dit is natuurlijk niet een beeld van de boze wereld. Dit gaat niet over het seculiere Nederland. Dit gaat over het volk van God. Dat moet je goed vasthouden altijd. Dit gaat over het volk van God. Dit gaat over de christenen in Nederland. En die christenen in Nederland die gaan ook mank aan beide zijden. Ze weten niet wat ze willen. Ze willen de Heere wel dienen, want dan hebben ze tenminste regen. Maar ze willen ook wel de Baals dienen. Want dat levert weer andere voordelen op. Je hebt heel veel mensen die eten van twee walletjes. Ze dienen de wereld en ze dienen de kerk. Ze gaan naar de kerk omdat dat toch wel goed is. Want ja, stel je voor dat je op die manier anders je eeuwige behoudenis in het gevaar zou brengen. En ze dienen de wereld, want dat levert toch ook een hele hoop plezier op. Op zondag dienen ze de kerk en op en maandag tot zaterdag dienen ze de wereld. Dienen ze afgod werk bijvoorbeeld, voor veel mensen afgod, afgod hobby's, afgod vrije tijdsbesteding. En zondags dienen ze de kerk. Ze gaan mank. Het grote probleem van zoveel christenen in ons land is dat ze nog niet dat lied kennen. Er is geen God als Yahweh, er is geen God als Yahweh. Ze dienen graag de God van Israël en ze dienen zoveel van de andere afgoden, van de andere goden. Dat zijn afgoden. Jullie gaan mank aan twee kanten. En Elia zegt tegen hem vanavond, vandaag gaan we kiezen. Vandaag geen geschipper meer. Weet je waar het geschipper toe leidt? Dat het nu al 3 jaar en 6 maanden niet geregend heeft. Waar is jullie Baal nu? Dat is toch de regengod die de vruchtbaarheid op het land geeft? Weet je waarom het niet geregend heeft? Omdat de Heere zijn zegen terughoudt. En als jullie tot hem bekeren, gaat het weer regenen. Dan komt de grote zegen. Dan komt de grote zegen. Zullen we een weddenschap sluiten? We nemen 2 stieren. Jullie mogen het eerst kiezen. Ik neem genoegen met de 2e rang stier. Want dan komt het op neer. Hè? En jullie mogen beginnen. Jullie krijgen het grootste deel van de dag. En jullie mogen bidden tot jullie God. Dat er vuur uit de hemel neerdaalt. Om jullie offer te verteren. Nou, dan krijg je die afschuwelijke scène. waar die mensen bezig zijn. Ze raken steeds meer boven hun theewater. Ze winden zichzelf op. Ze raken in extase. Ze beginnen zich te snijden dat het bloed eruit spat. Met hun zwaarden en speren tot het dropen van het bloed. En dat gaat door de hele ochtend tot een uur of drie 's middags. Dat is wat hier een paar keer genoemd wordt de tijd van het avondoffer. Dat is de tijd dat nogal behoorlijk ver weg in Jeruzalem het avondoffer wordt gebracht. Dat is 's middags om een uur of drie. Dat is het negende uur volgens de Joodse tijdrekening. Daar kom ik direct op terug. Dat speelt een enorme rol. En als deze stumpers, die ook nog eens een keer door Elia bespot worden, uitgeraasd zijn, Elia bespot, en dus jullie moeten harder. Misschien zit die God heel diep te denken. Misschien zit hij op de wc. Ja, dat staat in jullie vertaling, want ze hebben dat een beetje verdoezeld. Maar dat staat er eigenlijk. Zo ver gaat zijn spot. Misschien heeft hij zich afgezonderd, maar dat betekent, neem dat maar van mij aan, op grond van het Hebreeuws. Misschien zit hij net op de wc. Misschien is hij op reis. Misschien slaapt hij. Jullie moeten gewoon iets harder praten, want jullie moeten hem wakker schreeuwen. En ze doen het ook nog. Ze beginnen nog harder te gillen. Ze geloven het ook nog. En dan tegen een uur of drie, dat is natuurlijk niet toevallig, hè, dat een paar keer hier staat. In vers 29 en nog eens een keer in vers 36. De tijd van het avondoffer. Dat is zo belangrijk. Waarom is dat Elia precies op de tijd van het avondbrandoffer in Jeruzalem zijn offer brengt? Nou, u moet in de eerste plaats bedenken dat altaar dat hij daar opricht op de Karmel, dat is niet zomaar een altaar. Er staat hier in vers 30, het is het altaar des Heren dat omvergehaald was. Die Baalsdienaars hadden dat altaar verwoest en Elia bouwde het weer op. Normaal kon dat natuurlijk niet, er mocht maar één altaar zijn in Jeruzalem. Maar goed, de 2 en de 10 stammen waren van elkaar gescheiden en God tolereerde dat er hier en daar altaren waren voor mensen die echt de Heren wilden dienen. En voor wie het moeilijk was naar Jeruzalem te reizen vanwege die verdeeldheid in 2 landen. Er was een altaar des Heren. En daar aan de noordkant van het land waar haast Tyrus en Sidon al beginnen, dat land waar Ezebel vandaan kwam, waarvan je misschien wel kan aannemen dat de Canaanitische goden daar zelfs nog een beetje machtiger zijn, want daar horen ze eigenlijk thuis in Tyrus en Sidon, wat wij Fenicië noemen, wat nu Libanon heet. Juist daar was een altaar des Heren. Daar waren altijd mensen geweest totdat het altaar verwoest werd die de Heren gediend hadden. Je vindt ze overal. Maar ze vallen niet op. Ze durven hun mond niet meer open te doen. Er was er maar 1 die zijn mond open deed, dat was Elia. Maar lieve mensen, een opwekking hoeft maar met 1 of een handjevol mensen te beginnen hoor. Een opwekking begint doordat 1 of een handvol mensen wakker worden of wakker zijn. En de Heere wil gaan dienen. En tot de Heere bidden. Heel deze geschiedenis begint met het gebed van een rechtvaardig man. Dat het niet zou gaan regenen. Is dat niet bijzonder? Hij bouwt dat altaar op met 12 stenen. Staat zeer uitdrukkelijk het getal van de stammen van de zonen van Jacob. En ik zeg het nog eens omdat ik het zo belangrijk vind. Als er een opwekking gaat uitbarsten in Nederland. Het regent nou nog mot. Is dat een goede vervoeging? Het mot regent nu nog, zal het wel zijn. Het mot regent nog. Maar als die werkelijk die bui gaat doorzetten, dan zal het niet beperkt zijn tot een bepaalde richting. Maar dan zal het gelovigen in alle mogelijke kerken en kringen aanraken. Elia is diep gelovig. Hij heeft het oog op alle 12 stammen Israëls. Ook die verdeeldheid was allemaal maar gevolg van menselijk falen. Hij ziet het hele volk van God. Niet een klein getrouw overblijfsel dat denkt wij zijn de enige ware nog. Het hele volk van God. Alle worden erin meegenomen. En dan breekt de tijd van het avondoffer aan. U weet het, in Israël had je elke ochtend en elke avond een offer op het brandofferaltaar in de tempel. En al in Exodus 29 had God gezegd dat hij op grond van de welriekende geur van dat offer te midden van zijn volk zou wonen. Doordat er een ochtend- en een avondbrandoffer was, was daar voortdurend die welriekende geur die van het altaar omhoog steeg tot God. Dat betekent, God woont bij zijn volk niet omdat wij zulke beste mensen zijn, maar op grond van de geur van het offer van Christus. Hij is maar 1 maal geofferd, maar het is dankzij de welriekende reuk van dat offer dat God bij ons woont. Hij woont niet in Middelharnis omdat hier zulke uitzonderlijk goede christenen zijn. En omdat hier niet verdeeldheid zou zijn, want die is hier net zo erg als overal. Wat dat betreft hebben we net zoveel gefaald als waar dan ook. Maar God woont hier ook bij gelovigen in deze regio, omdat hij nog steeds de welriekende reuk ruikt van het offer van Christus. Denk erom, dat houdt ons klein en ootmoedig. De enige reden waarom God bij ons woont is niet omdat wij zulke uitzonderlijke, bijzondere christenen zijn, maar is op pure genade, op grond van het werk van de Heer Jezus. Wat Elia hier doet is een offer brengen op hetzelfde moment en dus ook in lijn met dat offer dat in Jeruzalem gebracht wordt. Het ware offer op grond waarvan God met zijn volk kan verkeren. Als God in deze laatste dagen nog deze opwekking gaat geven, als het waar is wat het lied zegt, dit is de tijd van Elia, waarin de christenen weer gaan roepen, er is geen God als Yahweh, er is geen God als Yahweh. Als dat zo is, dan zal het zijn op de basis van het werk dat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. Dan zal ook dat een van de vele onverdiende zegeningen zijn die gebaseerd zijn op dat werk. We vinden dat heel vaak. Bij Ezra en Nehemia, bij Daniel, Daniel 9, die tijd van het avondoffer. Zelfs bij Cornelius in Handelingen 10. God, de engel komt tot hem rond het 9e uur, dat is de tijd van het avondoffer. Dat is heel merkwaardig, dat moet u eens opzoeken in de Bijbel. Dat is een bijzonder tijdstip. Waarom? Omdat het het tijdstip was waarop de Heer Jezus stierf aan het kruis. Omtrent het 9e uur, weet u het nog uit het lijdensverhaal? Omtrent het 9e uur riep hij zijn laatste woorden en stierf. Het was hetzelfde moment waarop in de tempel een paar honderd meter verder het avondbrandoffer werd gebracht. Dat voor God vanaf dat moment geen waarde meer had, want het enige ware offer was daar op Golgotha gebracht. Als God nog aan ons gaat werken, dan is dat niet omdat wij ons bekeerd hebben en dus zulke brave beste mensen zijn, maar dan is dat omdat God ons nog in genade aanziet. Maar ook omdat er Elia's zijn, die het woord van God weer op de kandelaar zetten. Elia's die weer het volk terugbrengen naar het woord van God. Terugbrengen naar tot de verering van de ene ware God. Daarom en om geen andere reden. Het is deze Elia die de God van Abraham, Isaac en Jacob, Israël genoemd, aanroept. De God van de beloften. De God van de trouw, de verbondstrouw. Zo beginnen de 10 geboden. Ik ben de Heere, dat is, ik ben de God van het verbond. Ik ben die ik ben. Ik ben er voor jou. Ik blijf eeuwig trouw aan mijn volk. Niet omdat het zulke goede mensen zijn, maar op grond van het werk van Christus. Dat hij op grond van het om rond het 9e uur volbracht heeft. En dan schiet het vuur des hemels neer. Lieve mensen, het had ook kunnen neerkomen op dat hele volk. En ik zeg nog eens, dit is niet de boze wereld. Dit is het volk van God. Het oordeel begint bij het huis van God, zegt 1 Petrus 4. Als vandaag het vuur uit de hemel zou neerkomen ten gerichte over Nederland, dan zou het niet komen op degene die van kinds af aan in ongelovige gezinnen zijn opgegroeid, maar dan zou het komen op de christenen in Nederland. Want het oordeel begint bij het huis van God. Of zoals in Ezechiël in Leviticus 10 staat, ik zal mij de heilige betonen aan degene die mij het naaste staan. En ik zei al even Ezechiël, daar lezen we dat het oordeel begon bij de oudsten die voor het huis van God staat. Degene die de meeste verantwoordelijkheid dragen, die het beste zou moeten weten. Maar het vuur komt niet op het volk. Het vuur komt zelfs niet op die 450 Baalspriesters. Het vuur komt op het onschuldige stierkalf. Dat de plaats inneemt van Israël. Hier wordt verzoening tot stand gebracht. Een onschuldig dier sterft tot verzoening van dit goddeloze volk. Dat zwijgend toeziet. innerlijk aan grote verwarring ten prooi. Ze hebben gezien het gestuntel van de Baalspriesters. Ze zijn steeds meer gaan twijfelen aan de effectiviteit van de goden. Maar als het vuur van de hemel neerdaalt. Maar reken er maar op dat ze opgelucht waren dat het niet op hen neerdaalde, terwijl het op hen had moeten neerdalen. De enige onschuldige van dat hele gezelschap, dat was dat stierkalf. En misschien kun je zeggen Elia, hoewel die ook maar een zondig mens was van zichzelf. Maar het vuur kwam niet op het volk, maar op het onschuldige offer. En dan riep het volk wat wij met iets andere woorden zo vaak gezongen hebben. Er is geen God als Yahweh. En dan weet Elia, nou gaat het regenen, nou gaat het regenen. Ik heb eigenlijk geen tijd meer om erover uit te weiden, maar het is merkwaardig dat hij dan toch nog 7 keer bidden moet. Hè? Is dat niet merkwaardig? God had het beloofd. Maar God wil graag gebeden zijn en geeft de dingen graag in antwoord op ons gebed. En dit was ook weer een stuk persoonlijke oefening voor de profeet. Ik heb het beloofd, maar ik doe het op mijn tijd. En hij gaat 7 keer bidden en 6 keer zonder resultaat. Nog steeds die strak blauwe hemel. En pas bij de 7e keer zegt zijn knechtje, ik zie een wolkje als eens mans hand. Nou zouden wij zeggen, dat is nog niet veel soeps, blid nog maar even verder. Maar nee, deze profeet is een man van geloof. Hij weet, nou gaat het plensen. Mooi hè, met deze klein wolkje, na 3 jaar en 6 maanden, nou gaat het plensen. En oh, het was toch ook voor hem een glorieuze dag, als hij daarvoor die koets van Agab uitrent. Ik weet niet hoe oud Elia was op dit moment. Wij denken altijd dat die profeten allemaal stokoud waren, maar die zijn natuurlijk ook jong geweest. En in ieder geval loopt hij als een jonge kerel voor die koets uit. Het moet een glorieuze dag zijn geweest voor hem. Des te triester dat hij de volgende dag een boodschap krijgt van Izebel. Ik krijg je nog wel te pakken, manneke. En dan vlucht hij. Dat hoort er ook bij. Er staat in Jacobus 5, hij was een man van gelijke bewegingen als wij. Het was ook maar een mens. Voor die 450 Baalspriesters was hij niet bang. Voor dat briefje van die ene vrouw gaat hij op de loop. 40 dagen en 40 nachten naar Horeb. Ga ik niet over uitweiden, want dat is nou het onderwerp niet. Maar om maar te laten zien dat zelfs de Elia's van deze wereld uiteindelijk alleen maar kunnen leven uit de verzoening. Omdat ook zij maar zwakke, gebrekkige, nietige mensen zijn. De verzoening aangebracht door het offer. Ontstoken door het vuur dat van God zelf uit de hemel is neergedaald. Ook daar op Golgotha. En ik ben vanavond niet gekomen om het evangelie te verkondigen. Ik ben gekomen om tegen de christenen in deze zaal te zeggen. En wij, en jullie. Wordt het geen tijd dat wij de goden uit ons eigen leven wegdoen? Al die dingen die zo geleidelijk zijn binnengeslopen. Je eigen vrouw kan je afgod worden. Je werk. Je auto. Je kinderen. Al die dingen kunnen je afgod worden. En worden in feite, als je maar eerlijk het zou willen erkennen, belangrijker dan de Heer Jezus zelf. Er zijn mensen die kerkelijk werk doen. Van mijn eigen bijbellezingen zou ik mijn afgod kunnen maken als ik niet oppas. Je kunt van alles je afgod maken, maar je moet je ervan bekeren. Want die afgoden staan in tussen jou en de Heer Jezus en ze trekken jou van hem vandaan. Dat is het verschrikkelijke. En als er dan weinig zegen in je leven is, weinig regen. Regen en zegen, je schrijft het bijna hetzelfde. Als er dan weinig regen, weinig zegen is, ook in je eigen persoonlijke leven, of er nou een opwekking in Nederland is, ja of nee, je eigen persoonlijke leven. Ga dan naar hem toe en vraag hem, Heer, zijn er misschien afgoden in mijn leven die ik moet wegdoen? Mag ik dit als laatste nog zeggen? Als Jacob in Genesis 35 op weg gaat naar Bethel, huis Gods, dat is de plaats waar hij eenmaal in zijn leven de heilige tegenwoordigheid van God had ervaren. Als hij naar die plaats toe gaat, dan kampt hij zijn hele huis, zijn hele stam, zijn al zijn nageslacht, al hun bezittingen, al hun tenten uit. En alles wat maar even naar afgoderij riekt, wordt bij elkaar gebracht en weggedaan. Als we terug willen naar de Heer, als we verlangen naar de plensbui van de Heilige Geest. En het lied zegt, dit is het de tijd voor, en ik geloof dat ook. Dit is het de tijd voor. Dan is de allereerste boodschap van deze avond. Laten we dan de afgoden wegdoen uit ons leven, uit ons hart. Want alleen dan zal de Heere ons zegenen. Laten we bidden samen. Heere God, help ons, elk van ons afzonderlijk, om te ontdekken in ons leven wat dat voor afgoden zouden kunnen zijn. Help ons om eerlijk te zijn naar onszelf toe, Heer. En help ons die afgoden te ontmaskeren. Het is niet erg dat we werk hebben en dat we vrouwen en kinderen hebben en dat we een auto hebben. Maar behoed ons ervoor dat we wat dan ook in ons leven, zelfs misschien ons oudsterschap, zelfs misschien onze geestelijke arbeid, onze bijbellezingen, wat het ook mogen zijn. En dat is misschien wel het meest verraderlijke, want dat ligt op geestelijk terrein, maar het kan een afgod zijn. Als het ook zo'n afgod is, Heere, neem het weg uit ons leven en uit ons hart. Want u alleen mag de enige, de hoogste, de ware plaats in ons hart hebben. Want anders kunt u ons niet zo zegenen als u het had willen doen. Wij bidden u om de late regen, zo kort voor uw komst, Heer Jezus. Maar we bidden u ook, neem de barrières weg uit onze levens, opdat die spaderegen op ons kan vallen. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Daar zien we naar uit, Heer. Doe het om uw naams wil. Verheerlijk uw naam. Amen.